Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid, nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen van Psalm 132. Van Psalm 132. En laten we daarvan zingen het tweede vers. Zo ik in mijn woning tree of klim op mijn legerstee, zo ik de nachtrust ga in vree. Ook het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En na de wet van God de Heere zingen we van dezezelfde psalm het achtste vers. Dus nu de versen 2 en 5, straks het achtste vers van Psalm 132. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere gesproken op de berg vanuit het midden van vuur. Hij sprak, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God op zijn eer, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En neem de Sabbat, de rustdag, in acht, om die te heiligen zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon of dochter, uw slaaf of uw slavin, uw rund of ezel, nog enig vee van u, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand, een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel, dat is met een onverdeeld, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, ze moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u thuis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Amen. Gemeente, laten wij nu samen God de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Laten we samen bidden. Heilverbond, verbond vol van heil, vol van genade, goede tierenheid, barmhartigheid. Verbond waarover u hebt willen spreken. U hebt gezegd, ik ben die Heere die uit het land Egypte, uit dat slavenhuis, heeft willen bevrijden, heeft willen uitleiden. Ik wil mijn naam met de naam verbinden van een volk dat in zichzelf klein is, dat in zichzelf hulpeloos is. Dat zichzelf niet kan bevrijden. Een heilverbond. We mogen dank zeggen dat u zo in de geschiedenis uw naam hebt bekendgemaakt, zodat wij tot u kunnen bidden, zodat u niet de onbekende bent en dat wij geen onbekende God hoeven aan te roepen, maar dat we u mogen noemen God, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus. Heb dank dat u zoveel geduld met ons mensen hebt, dat u blijvend naar ons mensen omziet. In heel de geschiedenis is het toch juist dat wat gezien kan worden. Dat u er uw hand in houdt en dat u er ook uw hand onderhoudt. We mogen vanmorgen zijn samengekomen in uw naam. Als gemeente. Misschien dat we het ook wel heel persoonlijk zo ervaren. Niet uit uw hand te vallen. Dat u het bent die ons telkens wilt leiden op de levensweg. Dag voor dag. Maar dan toch zeker ook van zondag tot zondag. Wij mogen u bidden. Mogen wij het ook ervaren dat het een heilverbond is. Wat u bent begonnen. Eenzijdig. Wat van u uitgaat. En dat vraagt om die gehoorzaamheid van het geloof. Een gehoorzaamheid die u wilt wekken door uw Heilige Geest. Die u nu dan aan ons mensen overlaat. Die u zelf door uw stem van liefde wilt geven in ons leven. Wij bidden, mag het zo zijn. Deze dag, uw dag, ook in deze morgen. Zo bidden wij, wil naar ons allen omzien in hetgeen wij nodig hebben. En wij bidden voor zovelen die misschien roepen om erbarmen, maar niet weten waar die te vinden. Wij bidden voor zoveel nabestaanden van de aanslag die plaatsvond in Nice. Zoveel die in rouw zijn ondergedompeld, hartverscheurend verdriet. Ook zoveel levens van onschuldige kinderen werd weggerukt. Wij bidden om uw nabijheid door uw Heilige Geest, dat er dan toch ook door uw woord mag worden gehoord. Dat er één schuilplaats is waar meer troost is te vinden dan mensen ook maar kunnen geven. Wij bidden, Heere, wees juist dan daar met uw genade heel nabij. Ook allen die nog worstelen, die in levensgevaar zijn. Zoveel gewonden. Getrouwe God. Wil uw vleugels over hen uitspreiden. We bidden het Ook voor een wereld in nood waar zoveel gaande is. Waar staatsgrepen plaatsvinden, waar geweld is, waar de brandhaarden zijn. Dat toch uw koninkrijk komen. Wij mogen erom bidden als gemeente, in de wetenschap dat van u het koninkrijk is. Het koninkrijk met koning Jezus. Zo mogen wij u bidden, wil ons leiden, ook als gemeente. Zeg dank dat broeder Walhout zijn benoeming tot diaken kon aanvaarden. Wil hem zegenen en wil hem veel vreugde en verlangen geven in de dienst aan u, om dienstbaar te mogen zijn. Bid ervoor de zieken die er zijn, ook in de gemeente, u kent hen allebei namen. Gedenk, o getrouwe God, wees met uw ontferming nabij. Ook als er op vakantie zijn gegaan, wil nog weer veilig terugbrengen. En laat zo uw dag een dag mogen zijn van rust, van vrede, van schuilen bij u. En wil daarvoor uw woord ons openen, wil het verlichten. Verlichten door uw Heilige Geest. En alles wat in de weg kan staan, wilt u het bij ons vandaan halen. Wil het van ons weren ook. Wil de duivel buiten zetten. Doe het in Christus' naam. Amen. Wij lezen in de Heilige Schrift, in het boekje Esther, in Esther hoofdstuk 6, boekje Esther, het is te vinden voor Job en Psalmen. Op zich ook wel opmerkelijk, eerst Esther en daarna over Job. Hoe persoonlijk gaat de Heer ook met mensen om? En wij lezen dan in Esther 6. In die nacht was de slaap van de koning, dat is koning Ahasveros, geweken. Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen. En die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. Men vond daarin beschreven dat Mordechai over Bigthana en Teres, twee hovelingen van de koning uit de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan koning Ahasveros wilden slaan. Toen zei de koning, welk eerbewijs en welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? En de hovelingen van de koning die hem dienden, zeiden, er is niets aan hem verleend. Toen zei de koning, wie is er in de voorhof? Nu was Haman, de buitenste voorhof van het huis van de koning, binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem, zie, Haman staat in de voorhof. Toen zei de koning, laat hem binnenkomen. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, wat moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf, aan wie behaagde de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? Daarom zei Haman tegen de koning, voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, moet men het koninklijke gewaad brengen, dat de koning gewoon is zelf te dragen, en het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden, en laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden. En dan moet men dat gewaad en dat paard in handen geven van iemand uit de vorsten van de koning, de edelen. En dan moet men hem, aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op dat paard doen rijden over het plein van de stad. En voor hem uitroepen, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Toen zei de koning tegen Haman, haast u, neem het gewaad en het paard zoals u gesproken hebt, en doe zo met de Jood Mordechai, die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat u hebt gezegd. Toen nam Haman het gewaad en het paard, kleedde Mordechai met het gewaad, deed hem rijden over het plein van de stad en riep voor hem uit, zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen. Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning, maar Haman haastte zich naar zijn huis, treurend en met het hoofd bedekt. En Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zijn wijzen en Zeres zijn vrouw tegen hem, als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten, integendeel. U zult zeker voor hem ten val komen. Terwijl zij nog met hem spraken, kwamen de hovelingen van de koning eraan en zij haasten zich om Haman naar de maaltijd te brengen die Esther had aangericht. Tot zover hier in hoofdstuk 6, dit gedeelte van de geschiedenis. Hier beschreven ten tijde van Babylonische ballingschap. En het gevaar dat dreigde dat het volk Israël, de ballingen daar, zouden worden uitgeroeid. Het lot was gevallen, maar hoe de Heere dan toch ook redding weet te zenden. Voordat we met elkaar daar naar mogen luisteren, naar dat woord van verkondiging, mogen eerst de gaven worden gegeven. Er zijn een drietal collecten. De eerste is voor het leerstoel Gereformeerde Bond. Tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte deze collecten bij u allen aanbevolen. Heren, zegen u daarin. En laten wij dan de voorbereiding op de prediking met elkaar zingen van Psalm 17. Psalm 17, het eerste vers. Behaag u Heer naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Ook het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En we zingen ook het laatste vers. De vers 1, 4 en 8 van Psalm 17. Gemeente, het boekje Esther gaat niet over Esther, maar over de God van Esther. Hoewel, de naam van God die komt in het boekje Esther helemaal niet voor. Dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk. Hoe kan dat eigenlijk, een Bijbelboek, waarin de naam van God niet genoemd wordt? Of het zou moeten zijn dat de naam van God verborgen zit juist in die naam van Esther. Want Esther betekent verborgenheid. Komt vanuit een Hebreeuwse werkwoordsvorm. Verborgenheid. Je zou het ook, als je het vrij zou vertalen, zou kunnen zeggen: God is verborgen. Dat is eigenlijk wat er speelt hier in de geschiedenis van Esther. God is verborgen, maar dan wel verborgen aanwezig. Dan toch aanwezig. En hoe is hij dan aanwezig? Voor wie? Is hij er dan toch wel? Toch echt? Nou, daar zong eens moeder Maria al over. Nederigen heeft hij verhoogd, machtigen van de troon gestoot. En zo spreken ook de psalmen daarover. Nederigen ziet hij aan, het verhevene kent hij van verre. We zouden kunnen zeggen, God heeft een hart voor het kwetsbare. En zo laat hij zich vinden. Je zou zelfs kunnen zeggen, daar waar mensen zo kwetsbaar zijn, daar nu juist wil God ook zijn. Ja, zo openbaart zich de God van Israël. En nou, het is natuurlijk niet te veel gezegd als we zeggen, ja, de God van Israël is de enige God, de enige levende God. En al die andere voorstellingen van God, nou ja, die doen natuurlijk wel mee, maar ze zijn niet God zoals God is. En natuurlijk, je zou kunnen zeggen, ja, God is toch onvoorstelbaar groot. En als je God dan zoekt, dan probeer je iets van God toch te ervaren. Maar de God van Israël doet het heel anders. Dat is een openbaring. Al is het zo vaak verborgen. Want neem nu dat verschrikkelijke wat gebeurd is in Nice. Zoveel slachtoffers en dan vooral het aantal kinderen. Iemand die gewoonweg zich zag door een menigte rijdt. Om maar zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En wat is het motief? Ja, daar kan eigenlijk iedereen alleen maar naar raden nog. Maar het is dan wel gebeurd. En we hebben er vanmorgen ook voor gebeden. Mensen die daardoor nu een hartverscheurend verdriet in het leven moeten meedragen. En wie weet wat ze allemaal al niet ook in het leven hebben meegemaakt. En misschien dat u zegt, ja, als ik kijk naar wat ik zelf heb meegemaakt, dan weet ik ook van die pijn. Een wereld waarin zoveel geleden wordt. We hebben een hoofdstuk gelezen uit de Esthergeschiedenis. En toen was het niet anders. De Joden ver van huis, in ballingschap, gevangenschap, gedeporteerd, meegenomen, kinderen mee. En wat zou er van hen overblijven? Je zou haast zeggen, als er nu één volk in deze wereld is, dat het bij ervaring weet, dan is het wel het volk Israël. Want hoe vaak heeft zich dat nou juist ook niet herhaald in de geschiedenis? En keer op keer zo bedreigd met de dood. En dan toch God belijden. Je zou haast zeggen, hoe kunnen ze het nog? Of hoe kwamen ze erbij? Misschien is het wel een vraag die jij je ook stelt. Of die je zou willen stellen, maar je durft het niet te zeggen. Hoe kan dat dan, dat je dan toch nog, of toch, in God gelooft? Blijft geloven of je als het ware niet anders kunt. We mogen zeggen, juist ook vanuit deze geschiedenis, dat God zich bekend maakt als een God die zorg heeft. Ik zei al, hij wil juist daar zijn waar het kwetsbare is. Dat is zo openbaar en tegelijkertijd, hoewel God verborgen aanwezig is, maar wat een openbaring. Bij monden van Jesaja zegt deze God bijvoorbeeld, ik woon wel in de hemel, dat is heel hoog, dat is ver weg lijkt het, en dat is ook wel hoog, ik ben de heilige, hoog verheven, maar ik woon tegelijkertijd daar. Waar een verslagen geest is. Waar een verbrijzeld gemoed is. Daar woon ik ook. Daar wil ik ook zijn. Weet u? Weet jij? We hebben het gezongen met Psalm 17. Dan noemt God zich ook juist de God van Israël als, ja, Israël is mijn oogappel. Een soteer, hè? En we hebben het gezongen. Uw zorg bewaakt mij van omhoog. Bewaar me als dappel van het oog. Je oogappel. De soteer. En God zegt, als je nou aan mijn kwetsbare volk komt. Als je nu komt aan mensen die op mij vertrouwen, omdat ze nou eigenlijk niemand anders hebben op wie ze kunnen vertrouwen. In een wereld waar toch alles kan wankelen. Hij heeft het aan Israël geopenbaard. Ik wil zo met jullie zijn. Dat ik jullie beschouw als mijn oogappel. Ja, soms mensen die van elkaar houden, die zeggen dat wel eens. En misschien zeg jij het wel, als je een verkering hebt of zo. Je bent mijn oogappeltje. Nou, zo eigenlijk, hè. En dat moet eigenlijk niet alleen in de verkeringstijd gezegd worden, maar ik zou zeggen, hou maar vol, hè. Als het goed is. Een oogappeltje ben jij. Ik ben wel zo zuinig op je. Ik heb zoveel zorg voor je. Ik heb zoveel tere liefde voor je. Als ze aan jou komen, dan komen ze aan mij. Nou, zo spreekt God. Zo is hij aanwezig. Wie mijn oogappel aantast, die tast ook mij aan. Die krijgt met mij te maken. En zo is hij er dan toch echt bij. Al in de gaten gekregen. Dat God er zo is. U zegt, nou, ik heb eigenlijk een hele andere God. Ik heb de God van de dogmatiek. Ik heb de God van de belijdenisgeschriften. En de God van de goede boeken. Bent u zijn oogappeltje? Dan kent u hem. Dan weet u wie hij is. En dat kan zomaar, hoor, dat je het ontdekt. Ja, hij is er ook echt voor mij als je ineens in al je kwetsbaarheid voor de dag komt. Want het kan soms zomaar gebeuren, hè, op het werk. Een dagje zo'n goede christen te zijn en ineens. Nou, het lijkt er helemaal niet meer op. Het lijkt wel of je het even vergeten bent of zo. Kom je ineens voor de dag. Als mens. Of in het ziekenhuis. Wat kan dat moeilijk zijn? Ik heb het altijd ja, willen belijden, maar nu het erop aankomt. Als God me niet vasthoudt, zegt iemand. Ik sta niet voor mezelf in. Zo, hè. Zo kwetsbaar. Nou, dan wil God er ook voor u zijn, ook voor jou zijn. Voor die anderen niet, hoor. Voor die niet in een kwetsbaarheid gekend willen worden. Voor hen is God er niet. Echt niet. Of het zou moeten zijn dat ze tegenkomen. Ja. Omdat hij ze tegenkomt. In hun grootheid. In. Dat eigen gerijden. Nog altijd, maar zelf. Die man, die vrouw zijn. Die jongen, dat meisje. Tegen wie toch eigenlijk niemand iets hoeft te zeggen, want. Ik weet zelf wel hoe of wat. Te hopen dat God je tegenkomt. Als God je tegenkomt, dan kan er een omkeer komen, hè. Dan stuit je als het ware op een muur. Keert hij je om, ja. Naar hem toe. Om ook zo'n kwetsbare te worden. Over wie hij zich ontfermt. Deze God te kennen, wel wonderlijk eigenlijk. Hier in het hoofdstuk. Dat die vrouw van Haman dat ineens begrijpt. Ineens wordt het duidelijk wat er allemaal aan de hand is in de Esthergeschiedenis. Misschien weet u het wel, weet jij het wel, hoe het ongeveer gegaan is. Haman die het voorzien heeft op het Joodse volk, want er is er één die voor hem niet wil buigen. Dan had de koning hem groot gemaakt, iedereen boog voor hem in de poort. Maar die ene Jood, die wilde niet buigen, Mordechai. Nou, dan zal hij weten wat de consequenties zijn. En niet alleen die Jood, maar dan ook maar gelijk alle Joden. Hij kan ze niet meer tegenkomen. Hij wil ze niet meer tegenkomen. Nou ja, en dan wordt dat plan uitgebroed. Het lot wordt geworpen en dan zal op de 13e van de laatste maand dat gebeuren. Dat heel dat Joodse volk in dat Babylonische Rijk, waar ze dan ook verstrooid zijn, uitgeroeid zal worden. De 13e van de laatste maand. Nou, daar komt waarschijnlijk ook onze 13e vandaan, hè? Ongeluksdag. Vrijdag de 13e, aan het einde van de week en dan de 13e. Nou. Zo'n ongeluksdatum is gepland. Het lot zal je ongenadig treffen. Nou, hoe zal dat gaan gebeuren dan? Het lijkt allemaal wel werkelijk te gaan gebeuren, ja. Het vorige hoofdstuk. Haman die ziet het al helemaal voor zich. Hij wordt groter en groter. Hij komt zelfs enthousiast thuis dat hij zegt van, nou is me toch iets gebeurd. Nou ben ik bij de koning en bij de koningin uitgenodigd geweest om te eten. Het was me toch lekker, zeg. Oh, ja, vooral omdat ik als enige was die was uitgenodigd. Vertelt hij thuis. Zijn vrouw, zijn vrienden. Maar één ding zit me nog steeds dwars. Dat is die Jood, Mordechai. Nou, zeggen ze. Die kun je toch wel alvast laten ophangen dan? Maak me een galg. Zal die zijn gang kunnen gaan? Zal het allemaal zijn gang gaan? En dan komt hoofdstuk 6. En dan blijkt ineens dat er toch, een God is. De God van Esther, ja. Heerlijk in het voorgaande dat Esther al naar de koning gegaan is voor een noodplan. Kom ik om. Ja, maar dan is het allemaal nog steeds onzeker. Nog steeds onzeker. Als het van Esther zou afhangen, dan kwam het nog niet goed. Als de God van Esther zich niet zou laten kennen. En het spant erom. En in dit hoofdstuk 6, komt Esther ook niet eens voor, hè? Ja, in dat laatste vers. Maar dat is dan een inleiding op het vervolg. Maar zou God zich laten kennen? Nou, we hebben het gelezen. Hoe het dan in zijn werk gaat ineens. En ook wat er dan uit blijkt. Zoals die vrouw van Haman. Het ineens duidelijk wordt. Dat is zo belangrijk, hè, dat het ons ineens duidelijk wordt. Toen zeiden ze, die vrienden, die wijzen, ze waren het altijd wel eens natuurlijk, en Zeres, zijn vrouw, ze zeggen tegen hem, ja, als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, wat heeft er dan plaatsgevonden? Nou, dat hij Haman dacht. Dat hij nog groter zou worden. En kijk eens. Wat wordt in gang gezet? Mordechai wordt verhoogd en zal nog verhoogd worden. En de naam Mordechai betekent aan God gewijd. Een Jood aan God gewijd, dan toch in alles. En als een refrein staat het er telkens weer dat hij in de poort van de koning was. Staat ook in onze tekst. De poort van de koning als een wachter op de morgen. Een wachter op de morgen. Wanneer zal dat koninkrijk, dat andere koninkrijk zich openbaren? In de poort van de koning Mordechai, aan God gewijd. De naam heeft ook verwantschap met Mashiach, Mordechai, Mashiach, Messias. Eén is wel zo aan God gewijd. Dat is die de Messias zou zijn. Namens God gezonden. Om alle vijanden nog onder zijn voeten te leggen. En eens zal zich nog alle knie voor hem buigen. Jezus Christus. Hij is het. Aan wie de overwinning dan toch is, hoewel, de gestalte van een dienstknecht. Weet u nog, moeder Maria, nederigen heeft hij verhoogd, machtigen van de troon gestoten. Zo doet God. En hier in dit hoofdstuk wordt het ineens duidelijk. Hoe kan het, hè? Dat is dat wonder van de Heilige Geest. Hier bij een heidense vrouw, die vrouw van Haman. Ze zeggen tegen Haman als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen. Een machtige van de troon gestoten. Als hij uit het geslacht van de Joden is, dan zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Ziet u staan in vers 13? Niets kunnen uitrichten. Uitrichten staat er ook cursief. Staat er eigenlijk niet. Dus niets kunnen. Integendeel staat er zelfs bij. Integendeel. Je zult niets kunnen. Integendeel. Wat zal er gebeuren? U zult zeker voor hem ten val komen. Daartoe is de God van de Joden bij machte. Hoe heeft ze het geweten? Waarom moest dat zo geopenbaard worden? Nou, gemeente, omdat God altijd dezelfde blijft. En dat is dan hier, denk ik ook in de geschiedenis nog dit, dat Haman ook zo zijn achtergrond heeft. Hij is een Agagiet. Dat betekent kortweg gezegd dat hij nog van Amalek afstamt. En Amalek was die gemene vijand. Die het volk Israël op doortocht door de woestijn in de rug aanviel. Daar waar het kwetsbare was, vrouwen, de kinderen. En God zegt, dat neem ik wel zo hoog op. Dat laat ik niet ongestraft. En Haman, hij is een Agagiet. Afstammeling van koning Agag van Amalek. En kijk hoe nog altijd duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal kunnen verslinden. Wie? Zij die alleen maar een God hebben. Verder nergens een schuilplaats. Nou, dan kan het toch eigenlijk niet dat het omgekeerde zal plaatsvinden. Hè? U zult zeker voor hem ten val komen. Het zal nog omgekeerd gaan, maar toch is het zo gegaan. En in dit hoofdstuk wordt Mordechai al verhoogd. Zo snel kan het gaan. Dat God het ineens laat zien. Ja. Ik zorg er wel voor. Wie bij mij schuilt. Die komt niet beschaamd uit. Kijk. In het laatste vers dat we lazen. Daar staat ook. En terwijl zij nog spraken. Terwijl ze nog spraken. Dan moet Haman naar koning Esther voor die tweede maaltijd. En dan wordt hij daar ontmaskerd. Dan komt hij nog te hangen aan die galg. Die voor Mordechai had opgericht. Dat er iemand was die niet voor hem wilde buigen. Mordechai. Ja, wie was hij dan? Nou, hij was uit de stam van Benjamin, staat er ook in het begin van de geschiedenis. Hij was een Benjaminiet. En iemand uit de stam van Benjamin, die buigt niet. Nee. Die ene zoon van Jacob, die buigt niet. Waarom niet? Nou, al die andere kinderen van Jacob, weet u wel, die hadden gebogen voor Esau. behalve Benjamin. Toen ze bang waren voor Esau, ja. Vrouw en kinderen maar vooruit. En ze boog. Maar Benjamin niet. Benjamin boog niet. Waarom niet? Omdat hij nog niet geboren was toen. Maar het was hij dus ook wel de enige zoon die zich niet had gebogen. Voor Esau. En Amalek is een nakomeling van Esau. En zo weeft God de geschiedenis. En terwijl ze nog spraken, en dan gaat Haman zijn ondergang tegemoet. En terwijl zij nog spraken, het staat ook in het evangelie. Ineens zijn daar die woorden bij de gevangenneming van Jezus. En terwijl hij nog sprak. En wat sprak hij toen? Sta op, bid dat u niet in verzoeking komt. Kijk uit. Kan je zomaar gebeuren. Erop of eronder. En hoe zal het dan uitpakken? En terwijl hij nog sprak. En terwijl zij nog spraken. Ja, Haman had wel heel anders gedacht, hè. Het staat in vers 6. Aan wie behaagt het nou de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? Ja, aan mij toch. Wonderlijk, hè, hoe de Heere dan ingrijpt. De man kan niet slapen, die koning als Veros. Zo gemeen als die ook is, hoor. Je kent misschien de geschiedenis wel, hè. Dat koningin Vasti zo ineens aan de kant wordt geschoven. Dan kan hij niet slapen. Ja. Laat hij de kronieken halen. Moet hij voorgelezen worden. En dan precies juist dat stukje over Mordechai. Die het beste met hem voorraad. Die aanslag verijdelde. Niets nieuws onder de zon. Bichtan en Teres. Het voorzien had op het leven van die koning. En Mordechai die hoort ervan en die laat het via Esther weten. Dan gaat dat niet door. En het wordt opgeschreven in de kroniek. Nou, en dan. Als hij dat voorgelezen krijgt. Ja, dan is het toch duidelijk. Zo iemand moet een beloning krijgen, nietwaar? Ja. Is het wel gebeurd? Nee, is niet gebeurd. Nou en zo. Het een na het andere. Je zou kunnen zeggen toevallig. Nee, helemaal niet toevallig. Wie is er in de voorhof? Vraagt koning Ahasveers. Ja, dat is dan net Haman. Haman, wat moet er gebeuren met iemand? Met iemand aan wie de koning eer wil bewijzen. Nou, Haman die ziet al helemaal gebeuren. Een koninklijk gewaad, het koninklijk paard, een koninklijke kroon, roept hij. In het midden van de stad, het centrum, toejuich, zo, wie door de koning wordt geëerd. Nou, laat dan geen woord vallen van alles wat u gezegd hebt. Vers 10. Laat geen woord vallen. Omdat de Heere zijn woord niet laat vallen. Maar daarom. Laat hij ook niet los. Hij laat niet vallen. Hij laat niet varen. Werk van zijn handen. Dan troost. Een heerlijke openbaring van de verborgen God. Hoe heerlijk is hij dan toch aanwezig. Ja, hoe heerlijk. Maar ook hoe eerlijk. Laat niet vallen. Het woord dat u hebt gezegd, ja, maar Haman zou zelf wel gaan vallen. Haast u, doe zo. De Jood Mordechai in de poort van de koning. En wat een verschil dan, hè? Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Haman, hij houdt niets anders dan eigenlijk alleen treurnis over zichzelf. Hij bedekt het hoofd, hij haast zich naar huis. Als hij het allemaal heeft moeten doen, Mordechai in het centrum van de stad verhoogd. En later zal Mordechai nog meer verhoogd worden. Zal hij zelfs die plek van Haman innemen. Haman, hij haast zich naar huis. Vers 12 onze tekst. Mordechai, hij was al steeds in de poort van de koning. Hij gaat weer terug naar de poort van de koning. Een wachter op de morgen. Nou, laat dat het maar zijn. In deze wereld, in ons eigen leven, wachten op de koning, met een hoofdletter, die eens komen zal. Zoek eerst het koninkrijk van God, zijn gerechtigheid. Dan wordt er gezorgd. Dan wordt nog eens alles goed gemaakt. Laat het niet te laat zijn dan, de knie te buigen. Als hij weer komt, alle knie zal zich voor hem buigen. Maar wie dan voor het eerst de knieën buigt, die buigt ze dan ook voor het laatst. En dan is het te laat. Voor de Heer is niets te wonderlijk. Wie zich aan hem toevertrouwd, die mag weten, wanneer dan ook, door alles heen. Misschien diezelfde bange vraag, is er nog wel ontvluchten? Zoals een psalm ook zingt, een strik verborgen voor mij op de weg die ik gaan zou. Is er nog ontvluchten? Nou, blijf maar zitten. In de poort van de koning. Zo kwetsbaar. En God zegt: je bent mijn oogappel. Amen. Gemeente, ik stel voor dat we met elkaar zingen van Psalm 68. Eerste vers, de Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Ook het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt. 1 en 2 van Psalm 68. Gemeente, laten we samen God Heere dankzeggend bidden. Dat is toch dat u door het laag gebied gaat, o God en Heere, die door de vlakke velden rijdt. En daar wilt u zijn, in die vlakke velden, in dat lage gebied. Mogen u dankzeggen voor uw openbaring. Mogen dankzeggen, Heere, dat u een God bent die het onedele, het verachten, wat niets is, hebt uitverkoren, omdat u hetgeen wat iets is, teniet zou maken. Heb dank dat u zo de God wilt zijn, niet alleen voor Israël, maar voor een ieder die alleen bij u kan schuilen. We zeggen dank dat u zo bent, dat u uw vleugels over ons wilt uitstrekken. We zeggen dank dat u zegt, ik heb zorg voor je, als voor een oogappel. Zo teer ligt het. Zeg een dank, Heere, dat u zo uw liefde, een liefde laat zijn die dan ook het niet alleen bij woorden laat, maar dat ook laat zien in de geschiedenis, dat u zich ontfermt, maar dat u dan ook laat zien hoe we u tegenkomen. Als we niet blij zijn geworden met een God die het juist voor zulken wil opnemen. Dank, Heere, voor uw openbaring. Dank voor uw grote zorg. Ook als u ons de ogen opent. Heb dank voor de ene Messias, geheel aan u gewijd. Die ene dienstknecht, die de koning zou zijn, maar eerst de dienstknechtgestalte wilde aannemen, ja, gehoorzaam wilde worden tot in de dood. Omdat we door hem onderdanen zouden worden. Onderdanen mogen zijn van dat heerlijk koninkrijk dat komt. Dank, Heere, dat u doorgaat in deze wereld. U wil nog vele vijanden tot vrienden maken. En vergeef. Zij weten niet wat zij doen. Wij bidden dat allereerst, omdat Jezus dat heeft gebeden. Omdat wij zelf van die vergeving hebben te leven. Dat dat waarheid zijn in ons leven. Heere, doe zo uw koninkrijk komen. Wil zegenen, Heere, waarin uw naam wordt geschuild bij uw openbaring. Zegen zo deze gemeente, naar uw naam genoemd. Zegen de predikant en zijn gezin hier gesteld. Heere, dat uw licht zal schijnen, om alle duisternis te verdrijven, totdat uw dag gekomen zal zijn. We mogen er naar uitzien, waar geen nacht meer is, waar u zult zijn alles en in allen, van degene die alleen op u het vertrouwen hebben gesteld. Heere, aanvaard onze dankzegging, hoor ons bidden, in Christus' naam. Amen. Laten wij zingen als slotzang van Psalm 3, van de derde psalm, het vierde vers. Gemeente, wij mogen van hier gaan met ons dragen de zegen van God de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God zijn Vader en de troostrijke gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.